Woensdagavond zal de jonge lidmatenkring samenkomen. We beginnen om 7:45 en zijn welkom bij Philippe Joly Dokter. Donderdagavond zal om 7:30 een preek worden uitgezonden van professor Dr. A. Baars. Deze week worden de kopijen voor de kerkbode weer verwacht. Wilt u er rekening mee houden dat de kerkbode dit keer voor 6 weken zal verschijnen? Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor het gebouwenfonds en de derde voor de kerkelijke kassen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 77 en daarvan het 11e vers. De aarde sloeg van schrik aan het beven, toen ze u langs uw pad zag streven, zeeën grote waters door in het nooit ontdekte spoor. Toen uw volk de weg bereidet, daar gij het als een kudde leidet, Mozes en Aarons hand brachten dus naar het heilige land. Psalm 77, het 11e vers. En diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 30e vers. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen en mij gehaast die paden in te slaan, waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. Ik heb niet vertraagd om op die effen baan het doel van uw geboden niet te missen. Daarna openen wij Gods woord in het boek der Psalmen en lezen met elkaar Psalm 105, de versen 26 tot en met 45. Wij luisteren naar de weddes heren, wij zingen psalm 119 en daarvan het 30ste vers. En daarna lezen wij uit psalm 105, vers 26 tot 45.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Psalm 105, te beginnen bij vers 26. En hij zond Mozes, zijn knecht, en Aaron, die hij verkoren had. Zij deden onder hen de bevelen zijner tekenen, en de wonderwerken in het land van Gam. Hij zond duisternis en hij maakte het duister, en zij waren zijn woord niet wederspannig. Hij keerde hun wateren in bloed, en hij doodde hun vissen. Hun land bracht vossen voort in overvloed, tot in de binnenste kamers hunner koningen. Hij sprak en er kwam een vermenging van ongedierte, luizen in het ganse landpalen. Hij maakte hun regen tot hager, vlammend vuur in hun land. En hij sloeg een wijnstok en een vijgenboom, en hij brak het geboomte hun landpalen. Hij sprak en er kwamen sprinkhanen en kevers, en dat zonder getal, die al het kruid in hun land opaten, ja, aten de vrucht hun landdouwen op. Hij versloeg ook alle eerstgeborenen in hun land, de eerstelingen hunner krachten, en hij voerde hen uit met zilver en goud, en onder hun stammen was niemand die struikelde. Egypte was blijde als zij uittrokken, want hun verschrikking was op hun gevallen. Hij breidde een wolk uit tot een deksel en vuur om de nacht te verlichten. Zij baden en hij deed kwakkels komen, en hij verzadigde hun met hemelsbrood. Hij opende een steenrots en er vloeide wateren uit, die gingen door de dorre plaatsen als een rivier. Want hij dacht aan zijn heilig woord, aan Abraham, zijn knecht. Alzo voerde hij zijn volk uit met vrolijkheid, zijn uitverkoren met gejuich. En hij gaf hun de landen der heidenen, zodat zij in erfenis bezaten de arbeid der volken, opdat zij zijn inzettingen onderhielden en zijn wetten bewaarde. Halleluja.
Het woord van God, wat deze morgen tot ons komt, kunt u opnieuw vinden in het boek Handelingen, hoofdstuk 7. En dan vanmorgen de versen 35 en 36. Handelingen 7, vers 35 en 36 is de tekst voor de prediking. En daar lezen wij het woord van God als volgt: deze Mozes, welke zij verloochend hadden, zeggende: wie heeft u tot een overste en rechter gesteld? Deze, zeg ik, heeft God tot een overste en verlosser gezonden, door de hand des engels, die hem verschenen was in het doornbos. Deze heeft hen uitgeleid, doende wonderen en tekenen in het land van Egypte, en in de Rode Zee, en in de woestijn, 40 jaren. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Groot en Heere, groot en heerlijk God in de hemel, aan de morgen van deze dag mogen wij weer naderen. Naderen tot de genade troon van u. Want het is weer zondag. De rustdag is weer aangebroken, de dag des Heren. En u hebt de deuren van uw huis weer opengezet en u hebt de mogelijkheden gegeven dat we ook thuis mee mogen luisteren. Heere, u wilt weer onderwijs geven. Onderwijs over dat grote, noodzakelijke wonder, hoe een arme zondaar verlost wordt in een weg van de recht en gerechtigheid door het bloed van Christus. En het is al zo'n grote zegen, Heere, als we zo onder de prediking van het woord mogen verkeren, en dat wij onderwijs uit dat onfeilbare woord mogen krijgen. Dat is al een wonder, Heere. dat ons vanuit dat woord de weg gewezen wordt. En Heer, het wordt nog groter als we bij dat onderwijs betrokken raken, geestelijk betrokken raken, omdat de zaken gaan leven in het hart. En dat we onszelf gaan leren zien als dat volk Israël in Egypte, in het diensthuis, het land van de verdrukking, het land van de ellende, het land waar de vijanden op ons afkomen. En Heer, als u gaat werken in het leven van een mensenkind, dan gaan we dat ontdekken. Dat we met 1000 banden gebonden zijn in allerlei zonden. Maar ook dat we onder de heerschappij van de duivel, de helse farao, staan. En dat elk uur, elk ogenblik de dood wenkt. Maar Heer, dan zullen we toch gaan roepen. Dan zullen we uit de diepte van de ellende roepen tot u, die alleen heil kunt zenden. Want we zullen ook onderwijs krijgen dat er een mogelijkheid is van zalig worden. En wat een wonder, Heer, als dat onderwijs gehoord mag worden. Tot troost van de ziel. Tot bemoediging van de ziel. En dat we het krijgen te geloven. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Ik kan nog zalig worden. Omdat vanuit het evangelie de Heer Jezus Christus, als die grote overste en verlosser van het volk, wordt aangewezen. En waar we misschien jaren hebben verloochend. En waar we misschien jaren op afstand hebben gehouden. En altijd met allerlei bedenkingen kwamen en blokkades opwierpen. Dan gaat u dat alles wegnemen en afbreken, zodat het gaat leven in de ziel. Deze is het. Hem heb ik nodig en zo alleen kan ik zalig worden. In een weg van recht, in een weg van bloedstorting, van een zegen om zo in uw huis te zitten. O, dat zal honger en dorst geven in het hart, om steeds meer en meer en van die rijke verlossingsweg te mogen horen. Dat mocht het volk Israël ook, in Egypte. En met dat onderwijs zijn ze uitgetrokken onder leiding van Mozes. En ze hebben gemeend dat het van kracht tot kracht steeds voortging. Maar toen kwam de onmogelijkheid. Toen moest dat onderwijs ook daadwerkelijk worden toegepast. En toen ze daar in de engte werden gedreven bij de Rode Zee. Maar wat een wonder. Als we dan de geestelijke lessen van de doortocht door de Rode Zee, die wijst op de bloedweg van de Heer Jezus Christus, toegepast mogen krijgen aan ons hart. Om dan na de woestijn, na de Rode Zee, te worden geleid in de woestijn. Om onderwijs te krijgen, verder onderwijs. Hoe u wil, dat de verlost volk u zal dienen. O Heere, dat onderwijs mag deze morgen tot ons komen. Vanuit die enkele woorden die uw dienstknecht Stefanus mocht uitspreken voor de Joodse raad. En we bidden u, en zou gij uw knecht willen geven wat nodig is om dit woord aan de gemeente te mogen voorhouden. En dat het onderwijs gezegend mag worden aan de kinderen, aan onze jongeren, aan degenen die in de kracht van hun leven staan, maar ook degenen die oud geworden zijn. U hebt toch een arm met macht. Uw hand heeft groot vermogen. Zou u dan in ons midden willen zijn als één die dient? Maar dat de gemeente ook mag luisteren, zoals ze nog nooit geluisterd heeft. En dat het woord een kracht Gods mag zijn. Want ook wij moeten verlost worden, Heere. En we kunnen verlost worden. Want het bloed heeft gevloeid in Gethsemane, op Gabbata, op Golgotha. En welke rode zee bent u geworden, Heere Jezus Christus, voor een arme, doodschuldige zondaar. O, nu is er toch een mogelijkheid van zalig worden. In de wonden van de Heer Jezus Christus. En geef dat ook deze morgen het bloed van Christus mag druppelen in de prediking. Maar niet alleen dat, maar dat het bloed ook daadwerkelijk druppelen mag. In het aanklagend geweten, in de schuldige ziel van zo'n arme zondaar die hier vanmorgen misschien zit, die zo van verre staat, die niet verder kan komen als die tollenaar in de tempel, die zijn ogen niet meer op durft te heffen naar omhoog. En die slaat op zijn hart. Op die vuile bron van wanbedrijven. en die nog maar één gebed heeft overgehouden. O God, wees mij de zondag genadig. En heren, dan is dit toch de praktijk, die heerlijke praktijk, dat u zulke gebeden zult verhoren, op uw tijd en op uw wijze. Mag dat ook deze morgen zo zijn, heren. Wilt u dan in ons midden zijn, met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Ja, heren, dan dragen we elkaar ook hartelijk aan u op. Want we mogen niet alleen komen tot de genadetroon van u, met al onze geestelijke nooddruft, maar ook de nooddruft van tijdelijke aard. En dan weet u al de zorgen in het midden van de gemeente. U kent het rouw, de rouw, het verdriet. U kent het gemis. Lieve heren, zou u het genade willen vertroosten. Wat spreekt u telkens toch door de dood? Welke roepstemmen gaan er toch uit in ons leven, in de kring van de families, in de kring van de gemeente, maar ook in de kring van de burgerlijke gemeente. En in dat kader dragen wij ook de familie Magree hartelijk aan u op. Een bekende in onze stad is uit dit leven weggenomen. Velen kenden hem. En heren, zou u degene die achtergebleven zijn, en wilt u dan uit genade vertroosten door uw woord. En dat deze roepstem ook in de kring van Elburg, in de stad van Elburg, gebruikt mag worden tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, gedenk de zieken in ons midden, de langdurig zieken, de ernstig zieken. Zou u zich over hen willen ontfermen? Wees er ook met onze broeder Blankers, en die ook weer gesprekken zal hebben. Heer, u weet ook wat dat voor hem en zijn vrouw betekent, en wat toch ook de behandeling heeft uitgewerkt, dat geeft altijd weer spanning, heren. En we dragen hem en zijn vrouw hartelijk aan u op. Maar ook de kleine Flore dragen we aan u op, met haar vader en moeder en haar broertje Jibbe. In de weg die zij moet gaan, ook als het effect van de chemokuur in haar lichaam duidelijk wordt, de bijwerkingen. Ach, heren, wat is dan een mens? Maar heren, we mogen toch ook haar opdragen. En dat het zo mag zijn, en dat deze ziekte niet is tot de dood, maar tot heerlijkheid van u. En zou u dat ook in ons midden willen openbaren. En dat ook als gemeente steeds, met de zorgen van de gemeente, mogen worstelen naar de troon der genade. En dat we als gemeente ook mogen verstaan, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus, ook als het gaat om zorgen en noden die we nu op dit moment niet bij name noemen, maar die wel zijn. U weet toch alle dingen. Het zijn ook roepstemmen, heren. Het zijn ook wegen, onbegrepen wegen, moeilijke wegen, die toch maar één doel hebben om een mensenkind een tot u te brengen, aan uw voeten te krijgen. Ach, heren, zou u dan uit genade al dat, al die roepstemmen en al die moeilijke wegen in het midden van de gemeente willen zegenen, heren, dat het aan u mag verbinden. Maar niet alleen de moeilijke wegen, maar ook de wegen van voorspoed en de zegeningen die u bij alles nog geeft. U overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Maak ons klein, heren, want niets, niets hebben wij verdiend. Ach, wat klaagt dan een levend mens. We hebben het met de dank naar gehoord. Maar dat we zouden klagen en ieder vanwege zijn zonde. En doen verstaan, we hebben nergens recht op. En alles wat ontvangen is genade. O, dat de goede tierenheden des Heren en uw onuitsprekelijke langmoedigheid en toch mogen leiden tot bekering. Zo wacht het alles op u, Heren. Zoudt u zo in ons midden willen zijn als een die dient? Wij hebben het niet verdiend, maar we vragen het uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 105, de versen 15, 20 en 22. Psalm 105, vers 15, 20 en 22. samen van de prediking willen wij samen zingen, Psalm 118 en daarvan het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heren sterke rechterhand, wat er verder volgt. Psalm 118 vers 8 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de profeet Hosea, die heeft van Gods wegen moeten verkondigen dat het 10 stammenrijk zou moeten weggevoerd worden in de ballingschap. En dat was Gods oordeel over de zonde. Dat was Gods kastijding vanwege de gekrenkte liefde. Nochtans zal het waar blijven en dat wordt toch altijd weer het wonder en dat blijft het wonder. Want al had dat volk dat verdiend en was het naar Gods recht, daarbovenuit stijgt toch altijd weer. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Ook zal het opnieuw waar worden voor die ballingen ten dagen van Hosea. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Is het al een wonder voor je geworden? Met al je zonden en afmakingen en tekorten, dat hij altijd zijn verbond gedenkt en dat hij nooit zijn trouw zal krenken. En als Hosea dat het volk voor mag houden, dan mag het volk ook gaan wijzen op de verlossing die komt. Want de Heere zal dat volk weer uit de ballingschap terugbrengen in het beloofde land waar zij horen. En met heel veel woorden heeft Hosea dat mogen prediken. En een van die bekendste woorden waarmee dat duidelijk naar voren komt, zijn de woorden: daarom zie, ik zal ze lokken en zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. En met die woorden laat Hosea weten dat het volk uit de ballingschap verlost wordt. Net zoals eens eeuwen geleden het volk Israël uit Egypte werd verlost. Want juist deze woorden herinneren het volk aan de grote verlossing van Israël uit Egypte. Toen heeft het volk ook gelokt, ook overreed, gewillig gemaakt om op te trekken uit Egypte. En daar gebruikte de Heere Mozes voor. Hoewel dat volk aanvankelijk Mozes heeft verloochend, toch heeft de Heere zijn knecht Mozes daarvoor wilde gebruiken, omdat de Heere doorwerkte. En daarom ging hij dat volk lokken. Daarom leidde hij het uit Egypte. Daarom leidde hij het door de Rode Zee. Daarom leidde hij het in de woestijn. Om daar 40 jaar, hoewel hij ook verdriet van het volk gehad heeft, ook te spreken tot het overblijfsel na zijn verkiezing naar het hart. En van dat gedeelte uit de heilsgeschiedenis heeft Stefanus ook iets mogen zeggen voor de Joodse raad. En daar zijn wij ook toe gekomen vanmorgen. En we schrijven ons thema boven de prediking. Stefanus prediking over Mozes als leidsman van het volk. Stefanus prediking over Mozes als leidsman van het volk. 3 gedachten. Hij leidde hen uit Egypte. Hij leidde hen door de Rode Zee. En hij leidde hen in de woestijn. Stefanus prediking over Mozes als leidsman van het volk. Hij leidde hen uit Egypte, door de Rode Zee, in de woestijn. Nee, Stefanus is nog lang niet uitgepreekt. En daarom zijn wij ook nog niet uitgepreekt. Nog steeds staat hij voor de Joodse raad. De Joodse raad die hem vals beschuldigd had. Waarvan? Dan bladeren we eventjes terug naar Handelingen 6 vers 11 om dat nog een keertje te onderstrepen. Daar kunt u lezen, wij hebben hem horen spreken, lastelijker woorden tegen Mozes en tegen God. Maar het was helemaal niet zo. Wel nee, Stefanus had grote eerbied voor deze man Gods uit het Oude Testament. En daarom heeft hij ook zoveel woorden besteed in zijn reden aan Mozes. Heel duidelijk is dat naar voren gekomen. We hebben inmiddels gehoord dat hij vanaf vers 20 tot en met 34 uitvoerig stilgestaan heeft bij de persoon en het werk van deze man Gods uit het Oude Testament, Mozes. En als je goed luistert naar die versen 20 tot en met 34, dan hoor je de hoogachting die Stefanus voor hem had. En het grote respect wat hij voor dit kind des Heren had. Maar na vers 34 staat er geen punt. Stefanus wordt gedrongen om nog meer over Mozes te zeggen, om nog meer duidelijk te maken hoe grote achting hij had. Maar vanaf vers 34 gaat hij het anders doen. Nog indringender, nog nadrukkelijker. Het is alsof Mozes in die rechtszitting daar waar de Joodse raad aanwezig is, en dat Stefanus hem bij wijze van spreken kan aanwijzen. En daarom vinden wij vanaf vers 35 regelmatig het woordje deze terugkomen. Deze Mozes, alsof die erbij is. Ja, dat is die Mozes, waar de Joodse raad zich zo op beroemt. Dat is inderdaad die Mozes, die de Joodse raad ook zo hoog heeft staan, menen ze. Maar wat heeft het voorgeslacht gedaan van de Joodse raad? Nou, zegt Stefanus, die heeft deze Mozes, waarvan ik nou allerlei dingen heb verkondigd, verloochend. Het is alsof Stefanus tegen die Joodse raad wil zeggen, waarom hebben jullie mij nou zo vals beschuldigd? Ik heb niet één lastelijk woord over Mozes en nog minder over God uitgesproken. Maar kijk eens wat ons voorgeslacht gedaan heeft, eeuwen geleden. U die de wetten van Mozes zo goed kent, u die de boeken van Mozes zo goed kent. Ze hebben Mozes verloochend. Dat betekent, ze hebben hem ontkend. Ze hebben ontkend dat hij de overste en verlosser zou zijn. Ze hebben Mozes verworpen. Valt u ook iets op in onze tekst, als Stefanus daar zijn vinger bij legt? Want het is niet de eerste keer dat we in deze reden de boodschap tegenkomen dat Mozes werd verworpen. En dan wijs ik u nog een keertje op vers 26 en 27, waar Stefanus duidelijk maakt dat Mozes, dat het daar nog over één man gaat die Mozes verwerpt. Dat was die Israëliet die met een andere Israëliet aan het vechten was. Maar in vers 35 lezen wij dat het gehele volk Mozes aanvankelijk heeft verloochend. Al zullen er ongetwijfeld mensen zijn geweest. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Jozua, die toen ook al leefde, die hem wel als overste en verlosser heeft gezien. Maar het merendeel blijkbaar niet. Dus niet alleen die ene man die gewaarschuwd werd door Mozes in vers 26 en 27, maar blijkbaar een groot deel van het volk heeft aanvankelijk Mozes verloochend. En waarom zegt Stefanus dat nou zo met klem? Nee, niet alleen om opnieuw te laten weten welke grote hoogachting hij zelf voor Mozes heeft gehad en nog kent. Maar ook om de Joodse raad een spiegel voor te houden. Want zoals dat voorgeslacht der Joden Mozes als verlosser heeft verloochend, zo verwerpt de Joodse raad en velen van het Joodse volk Jezus als de grote overste en verlosser van zondaren, want Mozes is ook een type van Christus. Kijk, en daar wil Stefanus in liefde en met ernst de Joodse raad op gaan wijzen. En dan wil hij als het ware op de achtergrond van de persoon van Mozes, en wil hij de Christus prediken. Want al werd Mozes aanvankelijk verloochend, toch ging het werk van de Heere door. Dat verlossingswerk uit Egypte. En het is de Heere geweest die Mozes tot een overste en verlosser heeft aangesteld om dat grote werk te doen. En we hebben gehoord in het verleden dat dat roepingsbesef al in Egypte ging werken in het hart van Mozes. En dat de Heere daarop teruggekomen is in het brandende braambos. En dat de Heere zich daar in Christus aan Mozes openbaarde. Want de engel des Heeren was in dat vuur aanwezig. Dat was Christus die Mozes riep, die Mozes zond om het volk uit het diensthuis van Egypte te gaan verlossen. Dat benadrukt Stefanus heel nadrukkelijk in vers 35. Deze, zeg ik, heeft God tot een overste en verlossen gezonden. Hoe dan? Door de hand des engels die hem verschenen was in het doornbos. En dan staat het terecht vertaald in onze tekst. Door de hand des engels. Dus Christus was in dat vuur aanwezig en door Christus is Mozes gezonden naar Egypte. Maar vanuit het Hebreeuws, of vanuit het Grieks mogen wij ook zeggen dat God Mozes met Christus gezonden heeft. Dat in heel dat verlossingswerk dat Mozes moest gaan doen, Christus hem leidde en Christus aan zijn zijde was als de hand des engels. Hij, de hand des engels, de hand van Christus, was met Mozes. Daarom mogen wij zeggen dat ten diepste Christus zelf het volk Israël uit Egypte heeft verlost. Hoewel hij daar Mozes als zijn knecht voor gebruikte. En zo gaat het nog steeds, gemeente. Wie verlost een zondaar van de zonde? Wie bevrijdt een zondaar uit de heerschappij van de duivel? Wie leidt een mensenkind uit het geestelijke Egypte en zet hem over in dat wonderbaar heerlijke licht in Christus? Is het niet Christus zelf die dat doet? Die die grote zaligmaker is, die een mensenkind verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed? Jazeker! Heeft hij het niet duidelijk gezegd toen hij hier op de aarde was? Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Dat is zijn werk. Wat is bekering? Dat je inkeert tot jezelf. Dat je ontdekt wordt aan je zonden. Dat je een afkeer krijgt van je zonden. En dat je een heenkeer krijgt tot God. Kijk, dat werkt Christus. Vanaf het allereerste begin van de wedergeboorte. Maar, daar schakelt hij wel mensen bij in. En wat zijn dat voor mensen? Ja, dat zijn mensen zoals Mozes. Die zijn in zichzelf zondaar. Die moesten ook eerst door Christus bekeerd worden. Die moesten eerst een leerling van hem worden. Die moesten eerst een plaatsje krijgen op de school van vrije genade. Om vanuit die plaats geroepen te worden. Om een gezant te zijn van Christus wegen. Dat zijn Gods knechten, gemeente. Die steeds weer worden uitgezonden om het woord Gods te prediken. Dat zijn de dienaren van zowel wet als evangelie, ja, van die beide. En daarom moeten Gods kinderen, Gods knechten enerzijds heel scherp tot een zondaar zeggen: u bent vervloekt, omdat u niet gebleven bent in datgene wat geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Maar anderzijds mogen ze de ruimte prediken die te vinden is in Christus, die zo'n vervloekte verlossen kan van de vloek en verlossen zal van de vloek. Waarom, gemeente? En dat is zo'n eeuwig wonder, omdat de Heer Jezus Christus tot een vloek wilde worden aan het vloekhout op Golgotha. Om zo u te kunnen verlossen uit uw geestelijk diensthuis in Egypte. En hij heeft zich als het ware in die diepte willen vernederen om zo zijn bloed te kunnen geven tot de reiniging van alle zonden. Ja, het is Christus. En die een zondaar gaat zalig maken, maar daarvoor gebruikt hij zijn knechten die het woord moeten prediken. En daarom, gemeente, verloochen nooit een dienaar des Heren. Verwerpt een prediking niet, al gaat het dwars tegen je in. Want wie een knecht des Heren verwerpt, verwerpt Christus. Zo nou ligt het. En wie ongegronde kritiek hebt, het gaat van niet om mij hoor, begrijp goed. Want dan kan ik beter even wegduiken. Het gaat om in het algemeen om Gods knechten. Maar als er ongegronde kritiek komt, spreek je dat uit tegen Christus. Zo nou ligt het. En dat gebeurde bij de Joodse raad. Dat gebeurde ook bij het volgeslacht van de Joodse raad. Ze hebben Mozes als de grote verlosser toen en daar van het volk uit Egypte verloochend. Maar daarmee verloochenden ze Christus. En de Joodse raad tot wie Stefanus spreekt, doet hetzelfde. En dan dat onbegrijpelijke wonder. Ondanks die verloochening bleef Mozes de overste en verlosser van het volk. Ondanks de velen die Christus verwerpen, blijft Christus de grote verlosser van zijn kerk. Want Gods werk gaat door. Christus die zond dus ten diepste Mozes naar Egypte om dat volk te gaan verlossen uit het diensthuis. En hoe heeft hij dat nu gedaan? Nou, Stefanus mag het samenvatten. Al die hoofdstukken uit Exodus, die mag als het ware samenvatten in deze woorden. Deze Mozes heeft hen uitgeleid, doende wonderen en tekenen in het land van Egypte. Ja, toen Mozes naar Egypte werd geleid, werd gezonden, is hij niet direct naar Farao gegaan met zijn wonderen en tekenen. Het is zo'n klein detail uit de heilsgeschiedenis dat zoveel onderwijs bevat. Hij ging eerst naar Israël. En hij heeft de oudsten van Israël verzameld. Om allereerst aan hen onderwijs te geven, zodat de oudsten van Israël naar hun stammen konden gaan om dat onderwijs vervolgens door te geven. En wat heeft Mozes gedaan toen hij daar in Egypte kwam? En toen heeft hij allereerst tegen die oudsten van het volk verkondigd dat het moment aangebroken, aan zal breken, dat God het volk zal verlossen. En dat onderwijs wat hij gaf aan die 70 oudsten, dat moest hij van Gods wegen gepaard laten gaan met wonderen en tekenen. Toen moest hij ook al die staf op de grond werpen, jongens en meisjes, die een slang werd. En toen moest Mozes ook zijn hand in zijn eigen boezem steken. En toen hij eruit kwam, kwam hij er melaats uit. Dat hebben allereerst Israëlieten gezien, die 70 oudsten. En wat gebeurde er toen? Toen Mozes kwam prediken dat hij het volk zou gaan verlossen. Wat gebeurde er toen? Toen hij dat woord gepaard liet gaan met wonderen en tekenen. Iets heel groots. Dat volk wat aanvankelijk Mozes heeft verloochend. Daarvan lees ik in Exodus 4 vers 31. En het volk geloofde. Dat is een wonder. Dat is een wonder. En zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht had. En dat hij hun verdrukking zag. Dat is een wonder. Heb je het al ondervonden in je leven? En zij neigden hun hoofden. Mag ik het zo eens zeggen, ze vielen op hun knieën. Ze kwamen in het stof terecht en aanbaden, dat is de vrucht, op de prediking van de verlossing. Dat is de vrucht, toen Mozes zichzelf ging openbaren aan die 70 oudsten, als de verlosser van het volk. Dat volk dat hem aanvankelijk verloochende, mocht hem nu gelovig aanvaarden als verlosser. Mag ik eens vragen, gemeente, ben je ook al ingewonnen voor de verlosser? Ben je er al voor ingewonnen? Want we moeten niet denken dat wij mensenkinderen zijn die zomaar zichzelf laten verlossen door Christus, hoor. Want dat snijdt alles van je af. En wij zijn mensen die zo graag wat beet willen houden, vast willen houden, ja ten diepste het zelf willen doen. En daarom zijn we niet beter als die Joodse raad, dat is heel ontdekkend vanmorgen. We zijn niet beter als dat voorgeslacht ten dagen dat het volk in Egypte zat. Ook wij hebben Christus verloochend. En elke onbekeerde die hier zit, en elke die in ongeloof voortleeft, verwerpt hem. En dan kan ik 1000 keer zeggen, hij is de zaligmaker. En ik kan 1000 keer in Christus, namens Christus roepen, wend u naar mij toe, word behouden. Maar als je geen waarde ziet in deze lieve Heer Jezus Christus en zijn borgwerk, blijf je op afstand. En kom je met allerlei dingen die je opwerpt om maar van hem vandaan te blijven. Want zeg eens eerlijk, onbekeerde zondaar in ons midden. Waarom ben je nog niet tot hem gekomen? Waarom heb je je niet onvoorwaardelijk leren overgeven aan hem? Omdat je nog steeds verloochent. En hem niet nodig hebt zoals hij zich openbaart. En daarom is het zo'n wonder als Gods geest je gaat overreden, gaat lokken, zoals Hosea dat noemt. Dat betekent verleiden, dat hij alles wat je tot nu toe opgeworpen hebt, om hem maar te verwerpen en bij hem vandaan te blijven, weggenomen wordt. En hoe doet de Heere dat? Door je te laten zien wie je werkelijk bent. Zodat je gaat verstaan waarom je Christus nodig hebt. En wat is dat onderwijs toch nodig? Om ingewonnen te worden voor Christus. Maar ook voor die Godverheerlijkende verlossingsweg. Dat een zondaar door recht wordt verlost. En daarom is het al zo'n zegen als je daarin onderwezen wordt. Maar laat dat onderwijs, gemeente, toch gepaard gaan met dat hartelijke gebed. Heere, overtuig mij er niet alleen van, maar wilt u mijn ziel ook overbuigen, zodat ik werkelijk mag vallen voor deze enige weg om verlost te worden. Om te leren buigen voor die enige verlosser, die mij alleen zalig kan maken. En daarom is het allereerst ontdekkend vanmorgen. Heb je Christus verloochend? Of heb je door genade de toevlucht tot hem genomen? En mag je als een arme zondaar aan zijn voeten zitten om onderwijs te krijgen over wie hij is en wat hij gedaan heeft? Dat onderwijs kregen de Israëlieten ook in Egypte. Want de Heer is gekomen met wonderen en tekenen, allereerst tot de Israëlieten. Maar vervolgens moest Mozes ook naar Farao, naar de Egyptenaren, ook met wonderen en tekenen. Alleen dat waren zeer aangrijpende wonderen en tekenen. Dat waren de 10 plagen. Dat waren de oordelen van God die over Egypte zouden gaan. En daarom is het terecht opgemerkt dat het diensthuis van Egypte een rechthuis ging worden. Daar ging God zijn gericht uitoefenen. Die 10 plagen die spraken van Gods recht, van Gods straf op de zonde. En de oordelen in die 10 plagen werden steeds zwaarder. Ja, bij de laatste plaag sprak het recht van God het sterkst. Alle eerstgeborenen, zelfs onder de dieren, moesten sterven. In die ene nacht dat de Heer het volk zou verlossen, zou de verderfengel uit de hemel komen om alle eerstgeborenen te doden bij de Egyptenaren. En dat onderwijs hebben de Israëlieten ook van Mozes gekregen. De Israëlieten wisten dat de Heer dit zou gaan doen met de Egyptenaren. God zou zijn recht gaan handhaven bij de vijanden. Maar toen Mozes dat onderwijs aan Israël gaf, stonden zij in zekere zin op afstand. Want de Heer had duidelijk laten weten aan de Israëlieten wat de aangewezen weg was om niet in datzelfde oordeel te vallen. En we weten de geschiedenis, de Israëlieten moesten een lammetje uitkiezen en 4 dagen in huis houden. En dat lammetje moesten ze gaan slachten, het bloed moest vloeien en dat bloed moest gestreken worden aan de bovendorpel en de zijposten van de deur. En als dan de engel des verderfs in Egypte zou komen en hij zou het bloed zien, ach, dan zou hij voorbij gaan. En dat werd ook al verkondigd, voordat de plagen daadwerkelijk werden uitgevoerd aan de Israëlieten, de Heer ging onderscheid maken tussen Israël en Egypte. Egypte zou geslagen worden naar het heilige recht van God. Maar de Israëlieten werden onderwezen in de enige weg, waardoor ze deze straf zouden kunnen ontgaan, namelijk het lam. Het bloed van het lam. En gemeente, met dat onderwijs zijn ze door Mozes hand, uit Egypte geleid. Het onderwijs dat er nu alleen maar zaligheid ligt in het bloed van het lam. En wat zalig is het om dat onderwijs te krijgen. Om door de prediking van het woord inderdaad te gaan toestemmen, Heere, u moet vanwege de zonde een mens straffen. Dat is naar uw recht. Maar daardoor datzelfde woord de weg wordt gewezen, het middel wordt aangewezen om die welverdiende straf te kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen. En dat je dan door dat onderwijs ingewonnen wordt om zo alleen zalig te worden. O, dat kan al zo ruimte geven in je hart bij het horen van dat onderwijs. Dat de zaligheid alleen gelegen is in de Heer Jezus Christus. En als de geest je hart ervoor gaat inwinnen en dat het gaat zingen in je ziel. Deze is het, deze heb ik nodig. Zo alleen kan ik verlost worden van mijn zonde. Zo alleen kan ik verlost worden van de wereld en de Satan. Zo alleen kan ik uit dit geestelijke Egypte worden geleid. O, dan moet er bloed vloeien. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Dan ga je het horen, dat bloed, dat moet toegepast worden aan mijn ziel. Dat moet als het ware gestreken worden aan de dorpels van de deuren van mijn hart. En alleen achter dat bloed zal ik veilig zijn. Want je mag het horen door de prediking. Als ik bloed ziet, dan zal ik u in mijn toren voorbij gaan. Wat een kostelijk onderwijs is dat. Als je zo in Gods huis mag zitten en zo onderwezen werd. En dat je iets gaat verstaan alleen vanwege dat onderwijs wat ik mag horen. Heeft de Heere naar mij kunnen omzien. Heeft de Heere mij genade gegeven. Heeft de Heere mij kunnen uitleiden uit de duisternis. Maar waar ging toen de weg heen met dat verloste volk uit Egypte? Met dat kostelijke onderwijs hoe een mensenkind alleen maar zalig kan worden, namelijk door het bloed van het lam? Nou, zegt Stefanus, de Heer heeft Mozes aangesteld als verlosser van dat volk en hij heeft dat volk uitgeleid uit Egypte met wonderen en tekenen en toen ging de weg naar de Rode Zee. Waar opnieuw de Heer ging spreken, waar de Heer als het ware terugkwam op dat onderwijs wat ze in Egypte in dat paaslam hebben gekregen. Ze kwamen bij de Rode Zee om daadwerkelijk te ondervinden wat het nu is om door het bloed van Christus gered te kunnen worden. Onze tweede gedachte. Hij leidde hen door de Rode Zee. Wat Stefanus in grote lijnen mag schilderen voor de Joodse raad, dat bevat eigenlijk heel veel onderwijs over de zaliging van een zondaar. En dan vraag ik u direct, maar kent u dat onderwijs? Heb je inderdaad ontdekt dat je van natuur in het geestelijke diensthuis u bevindt? En heb je echt ontdekt dat je vanuit jezelf in een grote ellende terechtgekomen bent? En heb je inderdaad geleerd en verstaan met je hart dat je tegen Gods geboden zwaar en menigmaal misdreven hebt? En heb je ook door de prediking gehoord wat je daarvoor verdiend hebt? Daarom verdiend hebt. En heb je ook leren buigen voor dat oordeel. Buigen voor God. En zeggen, Heer, ik ben inderdaad strafwaardig. U bent terecht. In u is het onrecht niet gevonden. Maar dat je het toch niet kon nalaten, hoe ellendig je er ook aan toe was en hoe erg het ook met je geworden is, om te roepen tot God. Omdat je hem zo lief gekregen hebt. En dat je niet liever meer wil dan tot eer van God te leven. En dat je ging verstaan door het onderwijs van Gods woord, dat je een verlosser nodig hebt. Wie heeft hier een verlosser nodig? Echt nodig. Wie? Wie kan er echt niet meer buiten Christus? En dan niet verstandelijk beamen, maar werkelijk vanuit de ondervinding van je hart. Wie heeft nou echt honger en dorst naar deze verlosser? En wie zit er daarom zo graag in Gods huis? Om maar daarvan te mogen horen. En ze zijn er in ons midden die zo gesteld zijn. Die willen iets liever horen dan van de Heer Jezus Christus. En die het toch kunnen beamen, de Heer heeft mijn ziel omgebogen. Om alleen door hem zalig te worden, al liggen er al allerlei blokkades van je onwaardigheid en je rechteloosheid. Ik hoop daar vanavond nog meer van te mogen zeggen. Maar dat het toch in je hart is gaan leven. Hem wil ik hebben, hem moet ik hebben. En je zucht of je hem mag kennen tot je verlosser. En wat kan je hart soms opspringen van vreugde als hij aan je voorgesteld wordt in de prediking van het woord. Dan zit je soms alleen in de kerk voor je waarneming. En zie je niemand anders dan Jezus alleen. En de weg die hij gegaan is om zijn bloed te geven. Oh, wat zalig om onder dat onderwijs te zitten, zeg. Om te verstaan, hij is de enige grond waarom dat ik uit het geestelijke diensthuis verlost word. Ja, waarlijk, hij is de meerdere Mozes. Hij is mijn leidsman. Hij is de Christus, van wie ik toch kan zeggen dat hij mij liefdevol gezocht heeft. Dat hij tot mij gesproken heeft. Dat hij mij getrokken heeft. En dat hij mij ingewonnen heeft om alleen door hem zalig te kunnen worden. En zo leerde u hem volgen. Zoals eens het volk Israël Mozes mocht volgen uit Egypte. Maar waar ging de reis toen heen? Misschien heb je wel momenten gekend. En misschien ervaar je dat in deze ogenblikken wel, dat je net als dat volk Israël denkt, en nu gaat het recht naar het beloofde land. Want ik ga van kracht tot kracht steeds voort, en dat onderwijs over de Heer Jezus is zo zoet voor mijn ziel. Hij is mijn vuurkolom in de nacht, hij is mijn wolkolom overdag. Hij wijst mij de weg, en er gaat geen kerkdienst voorbij of ik mag iets van hem ontvangen. Het kan voor mijn waarneming niet meer fout gaan. En ik zeg in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid, want de Heere heeft mijn berg door zijn goedgunstigheid vastgemaakt. Ja, zo kan het zijn. En als het zo is, ik zou zeggen, geniet er maar van hoor. Maar dat is Gods werk. Maar raak nou niet van streek, hoewel dat wel gebeurt in je ziel, als je geestelijk gaat ondervinden. En het is geschied toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde God hen niet op de weg der Filistijnen, hoewel die nader was. Exodus 13. God leidde dus dat volk niet op de kortste weg naar Kanaan, niet via het land van de Filistijnen, maar God leidde het volk om door de weg van de woestijn der Schelfzee. De Heere gaat zijn volk met een omweg leiden. Waar kwam dat volk terecht? Ja, bij de Rode Zee. Dus ze konden niet meer vooruit. En ik lees in Exodus 14 vers 1 dat dat plekje waar ze terecht kwamen de naam draagt Pihahiroth. En letterlijk, jongelui, betekent die naam voor de engte tussen de bergen van Gierot. Dus rechts waren de bergen van Gierot en links ook, dus ze konden ook niet meer naar rechts en links. Maar er staat nog iets in Exodus 14 vers 1. Niet alleen dat voor hen de Rode Zee was en dat die bergen van Gierot opreisden links en rechts, maar er staat ook dat achter hen de Egyptische stad Migdol lag. Dat slavenhuis lag achter hen. Dat diensthuis waar ze uitkwamen lag achter hen. En wat gebeurde er daar in dat diensthuis, toen dat volk in die engte terechtgekomen was? Toen kwam Farao tot zichzelf. Na die ontzaglijke slag van de tiende plaag. En Farao zei: waarom hebben wij dat gedaan? Dat wij Israël hebben laten trekken, dat ze ons niet dienden. We kennen de geschiedenis. Toen is hij gekomen met een machtig groot leger. En hij kwam achter dat volk terecht, dat in de engte terechtgekomen was. Waar moesten ze toen nog heen? Rode Zee voor ons, de bergen van Gierop naast ons, en Farao met zijn leger achter ons. Ja. En dan terug naar dat onderwijs in Egypte. Hoe ze alleen door recht verlost werden. Ja, toen was het onderwijs, ze waren ervoor ingewonnen, maar nu wordt het werkelijkheid. Een doodlopende weg. Dan moet bij dat volk iets gekomen zijn, gemeente. Dat ze zeiden: nou heeft de Heer geslagen in Egypte. En nu zijn wij aan de beurt. Want dat volk Israël was ten diepste niet beter dan Egypte. En er zullen er onder dat volk geweest zijn die het ware geloof kenden. Dat oprechte volk. Die geestelijk in de onmogelijkheid terechtkwamen met al het onderwijs van het lam dat ze gehad hadden. En al het onderwijs over Gods richtelijk handelen in Egypte. Nu zaten ze zelf in een doodlopende weg. En konden ze zelf de weg niet meer bekijken. Verstaat u dat? Dat het onderwijs wat je gekregen hebt door de prediking van het woord van rechte genade werkelijkheid gaat worden in je ziel. Heb je niet zoveel meer te zeggen. Dan gaat de mond op slot. Want dat is omkomen. En toch is er een stem gaan spreken in die onmogelijkheid. Dat was de stem van Mozes. Die met de nood van het volk ging roepen tot God. Maar op Psalm 118 waar werd ik, werd benauwd van alle zijden. Maar riep de Heere ootmoedig aan. En wat mag Mozes dan doen? Hij mag de weg gaan wijzen. Hij mag de weg naar voren gaan wijzen. Door de Rode Zee heen. Het heil is des Heeren. En er zal een pad komen door die Rode Zee. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Ze moesten leren de stad des geloofs te zetten. En wat is het wonder toen geworden voor dat volk. Ze hoorden van de Rode Zee. Ze hoorden de opdracht voortrekken. En ze hebben het ervaren. Er God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En toen ze dat pad zagen, toen bleef het daar niet bij. Maar ze zijn dat pad opgegaan. Ze zijn door die Rode Zee getrokken en aan de overkant terechtgekomen. Maar ten diepste sprak dat gaan door de Rode Zee van hetzelfde onderwijs dat ze kregen in Egypte. Van dat paaslam. Dat geslacht moest worden. En het bloed dat gevloeid heeft. En dat toegepast moest worden aan de dorpels van het huis. Ook dat gaan door die Rode Zee sprak van die heerlijke bloedweg. Die Christus baande voor zijn kerk met zijn lijden en sterven. Alleen nu moest dat volk er daadwerkelijk doorheen. Het werd voor hen daadwerkelijk een werkelijkheid. En is dat voor u ook al zo geworden? Bent u ook op die bloedweg gebaand? Bent u door de Rode Zee van Christus bloed mogen trekken? Dat bloed, die bloedweg die opnieuw spreekt van het recht van God dat betaling eist voor de zonde. dat recht van God, dat gehandhaafd moet worden, want zonder bloedstorting is er geen vergeving. O, als je met dat recht van God in aanraking komt, en dat wordt werkelijkheid hier van binnen, ja, dan wordt zalig worden onmogelijk. Dan sta je ook voor die Rode Zee, dan is het een afgesneden zaak geworden, dan is het een hopeloze zaak geworden van uw kant, jazeker. En zolang je dat pad niet ziet, blijft het een hopeloze zaak en moet je het uitroepen met de dichter. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. En dan ga je verstaan dat je hetzelfde verdiend heeft wat de Heer met Egypte gedaan heeft. Maar de Heer zal je daar niet in laten. Want hij zal je ook de andere kant, die heerlijke, kostelijke kant van die Rode Zee laten zien. Namelijk Gods reddende genade voor een zondaar die het niet verdiend heeft. Want die Rode Zee predikt van de Christus die mens wilde worden en die zich van zijn hoofdschedel tot zijn voetzool toe heeft laten verwonden en uit die wonden heeft het dierbare bloed gestroomd. En wat wordt dat bloed dierbaar en noodzakelijk voor een mensenkind die het moet uitroepen, het is buiten hoop aan mijn kant. O, daar zal de Heer Jezus Christus komen, als die Rode Zee. Hij zal komen tot je ziel als de bloedbruidegom. Hij zal zich openbaren als die bloedfontein die geopend is tegen de zonde, tegen de onreinheid. Ja, dan zal hij uw Rode Zee worden. Hij zal je er doorheen leiden. Hij zal je gaan wassen, daadwerkelijk gaan wassen in zijn bloed, zodat je rein voor God mag komen te staan. O, wat een wonder, als je dat mag kennen. Als je door de Rode Zee van Christus bloed geleid mag worden. En ik mag ik u vanmorgen prediken, die zee is er. En het pad door die zee is er ook. En u kunt erop komen door de krachtige werking van de Heilige Geest. Ja, die bloedweg is geopend en die blijft geopend. O, bedel dan maar, was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Want uw bloed en uw gerechtigheid, Heer Jezus, die zijn de losprijs en anders geen. Er is geen heerlijker evangelie dan te prediken dat Jezus Christus de Rode Zee is voor een zwarte zondaar. En er is geen heerlijker genade die te beleven is om door die Rode Zee geleid te worden naar de overkant. Maar wie geestelijk door die Rode Zee gegaan is en iets mag verstaan dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde, heeft wel een dure roeping. Want de Heer zegt in zijn woord, door dat bloed bent u zo duur gekocht. Zo verheerlijkt God dan in uw lichaam en in uw geest, die niet meer van jezelf zijn, maar die van God zijn. En waar ga je dat nou leren? Wat komt er na de Rode Zee? Nou, kijk naar onze tekst. De Heere gaat je lokken en voeren in de woestijn. Kort nog onze laatste gedachte. Hij leidde hen in de woestijn. Ja, daar spreekt Stefanus van. Aan het einde van vers 36 staat in de woestijn 40 jaren. Ja, dat bleef er over na de Rode Zee. De woestijn. 40 jaar. En ook daar heeft de Heer grote wonderen, grote tekenen gedaan. Een paar van die wonderen en tekenen zijn we tegengekomen in Psalm 105. Hij breidde zijn wolk uit als een deksel en vuur om nacht in de nacht te verlichten. De wolk en de vuurkolom. Zij baden en het deed kwakkels komen, vlees. Hij verzadde hem met hemels brood. Manna. Hij opende een steenrot waar Mozes op moest slaan. Er vloeiden wateren uit en die gingen door de dorre plaatsen als een rivier. Dus dat water heeft hen al die jaren achtervolgd, zodat er altijd water was. Ja, die woestijnreis werd voor de kinderen Israëls een leerschool. En zo'n leerschool gaan de ware gelovigen ook krijgen in dit leven. Zij krijgen een geestelijke woestijn. De woestijn is in de Bijbel dikwijls het beeld van de beproeving, van de verdrukking, van de loutering. En de Heere God acht het goed om zijn kerk in een woestijn te leiden. Om te sterven aan de overgebleven zonde en zwakheid. En om daar te leren hoe ze wandelen moeten in de vreze Gods. Kijk maar bij het volk Israël. Waar ging de weg als eerste heen? Naar de Rode Zee, ja, naar de Sinaï. En wat heeft de Heer op de Sinaï gegeven? Zijn wet. Zijn liefdeswet. Om allereerst dat verloste volk duidelijk te maken. Ik spreek nu even in het algemeenheid, omdat ik ook weet dat er een onderscheid openbaar komt onder dat volk. Kom ik zo nog even op terug. Maar heel dat volk hoorde de wet. En de Heer gaf die liefdeswet om te laten weten, o mijn volk Israël, zo wil ik dat u leeft voor mijn aangezicht. En ben ik dat nou niet waard, die u uit Egypte verlost heeft, die als het ware door de Rode Zee geleid heeft, ben ik het nu niet waard om naar mijn wet te leven? Maar daar is de woestijn voor nodig om dat te leren, kindersheren in ons midden. Om te sterven aan je oude mens. En om te leren wat het is om in dat nieuwe leven gehoorzaam te zijn als de nieuwe mens. Dat woestijnleven, dat predikt ons de voortgaande bekering. Dat woestijnleven, dat predikt ons de weg der heiligmaking na de verlossing door de Rode Zee. Wat kom je daar nou achter? Wat ga je daar nou leren? Kinderseren in ons midden, zeg het eens. Wat blijft er van je over in de woestijn? Moet je het niet met smart zeggen? Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. En moet je niet steeds zeggen, Heere, wat ben ik ontrouw, wat mopper ik, wat murmureer ik. Dat u ook van mij moet zeggen, u hebt altijd maar verdriet van mij. Maar daartegenover die trouw van hem, juist in de woestijn, waar hij het brood des levens, het manna wordt, waar hij het water des levens uit de geslagen steenrots wordt, waar hij die koperen slang wil oprichten, o, wat een wonder en een tekenen toch in de woestijn, die wijzen op Christus, die een mensenkind in de woestijn wil leren strijden tegen de zonde en de vijanden, die juist in de woestijn gaat leren hoe het gebedsleven onmisbaar is. Maar ook hoe je afhankelijk bent in de strijd van die grote voorbidder, de Heer Jezus Christus. Hoe kon dat volk in de woestijn het ooit winnen van de Amalekieten, als daar op de berg Mozes als grote voorbidder niet op mocht treden? Dat wordt allemaal geleerd in de woestijn. Maar weet u wat in de woestijn ook openbaar komt? En dat vind ik zo aangrijpend. En dat roept ons allemaal vanmorgen op tot ernstig, indringend zelfonderzoek. Want daar in de woestijn kwam onder dat volk Israël het verschil openbaar tussen het ware geloof en het ongeloof. Of zoals dat vroeger wel eens gezegd werd, jongelui, en onthoud die uitdrukking maar, het verschil tussen schijn en zijn. Want dan moet ik vanmorgen toch 1 Korinthe 10 erbij nemen. En dat is ook Gods woord. En ik ga er niet uitvoerig op in, maar ga met deze woorden maar eens uzelf een beproeven. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zij dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en alle dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben, en alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar, er is een vertroostend maar er is een ontdekkend maar. Maar, gemeente van Elburg, in het merendeel heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn in de woestijn ten neergeslagen. Wat kan er veel zijn wat het niet is. En in dat licht moest de dichter van Psalm 95 ook de Heere laten spreken. 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. En ik heb gezegd, ze zijn een volk dwalende van hart. En zij kennen mijn wegen niet. Ja, dit is tot ergernis van een hypocriet. Die wordt boos bij het horen van dit aangrijpende woord uit 1 Korinthe 10. Maar wat doet dat nou met dat ware volk? En zeker met die bekommerde zielen die zo van verre staan. Of die zielen die hier vanmorgen zitten en die goede tijden hebben gekend, maar opnieuw in de duisternissen terechtgekomen zijn en het niet meer kunnen bekijken. Die worden bevreesd. Die raken aan verslag. En de duivel zal er nog een schepje bovenop doen en zegt, zie het wel wat er in 1 Korinthe 10 staat. Dat is allemaal niks. Je bedriegt jezelf. Je komt in die woestijn ook nog een keertje om. Het is allemaal niks geweest van die Rode Zee. Het is allemaal niks geweest van het verlossen uit Egypte. Het is allemaal niks geweest van dat paaslam. Maar weet je wat dan weer zo'n zuiver kenmerk is van die bevreesde zondaren, die hier nou juist door zo door verslag raken? Die worden niet boos. Die worden niet geïrriteerd. Maar die gaan vluchten. Nee, die vluchten niet bij God en zijn genade vandaan, maar die vluchten juist met dit onderwijs de binnenkamer in en die zeggen, o God, doorgrond me maar. En ken mijn hart maar, Heere. En beproef mij en ken mijn gedacht en Heere, als het nou een schadelijke weg is. Als het dan echt zo is, waarvan ik op dit moment allemaal denk dat het zo is, dat er niets van u bij is. Ach, leid me dan op de eeuwige weg. Heer, als het dan echt niks van u is geweest. En heel zachtjes zeg je er misschien toch achteraan, maar dat kan toch niet, Heer. Dat kan toch niet, want het was toch wel van u. Maar als het dan zo zou zijn, wilt u dan opnieuw beginnen. O Heer, zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Kijk, dat is nou het kenmerk van het ware leven. Juist als het verschil tussen schijn en zijn, wat in de woestijn openbaar komt, gepredikt wordt. Dat zal niet bij de Heere vandaan drijven, maar dat zal je het ware naar de Heere toe drijven. En wat zul je dan ondervinden? Dat kan ik je echt vertellen hoor. En ga met al je vrees dan maar weer tot de genadetroon uit. En leg heel je leven maar bloot voor de Heere. Als je het in deze ogenblikken niet meer kan bekijken, maar dan zal de Heere naar je hart gaan spreken hoor. En dan zal hij het geloof weer in de beoefening geven, zodat je weer eens een blik buiten jezelf mag slaan op die gezegende Heer Jezus Christus, om het bij vernieuwing te mogen ondervinden. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Jawel, die doet door haar dan de wereld beven, Egypte beven, maar houdt door haar kracht Gods volk, ook mij, in stand. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. O Heere, welk een leidsman bent u toch, voor arme zondaren die zelf de weg niet weten. En Heere, dat we dat ook mogen kennen in ons leven, zou u dan het onderwijs van deze morgen willen zegenen aan het hart. Hartelijk dank, Heere, dat we zo uw woord mochten horen. En dat we het mogen herkauwen met de reine dieren, zoals uw woord dat omschrijft. Dat we het in de stilte zelf mogen overdenken voor uw aangezicht. En vragen om de krachtige toepassing van dat woord. Heere, en wilt u ons vanavond opnieuw samenbrengen. Om te mogen horen dat u, Heere Jezus, een beminde voorbidder bent in de hemel. En dat we mogen leren buiten hem niet te kunnen. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Heere, wij hebben dat niet verdiend, maar wij vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 25, het zesde vers, waarin we de woorden vinden: God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. 25 vers 6. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.